dichtbij Nederland.
Ja, en wij gaan praten met mijn gast aan tafel van vanavond. Carla van Os van Defence for Children. Even voor degene die dat nog niet weet. Waar staat Defence for Children voor?
Ja, letterlijk voor de verdediging van kinderen. We zijn een kinderrechtenorganisatie. En wij zetten ons in voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Dus voor asielzoekers, vluchtelingen. Maar ook bijvoorbeeld kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, uitbuiting, kinderprostitutie. Kinderen die in aanraking zijn met jeugdzorg of met het jeugdstrafrecht.
En hier in Nederland of overal in de wereld?
Het meeste werk is hier in Nederland. We hebben ook wel internationale projecten waarin we samenwerken. Bijvoorbeeld voor het asielbeleid is natuurlijk Europa heel belangrijk. Dus we werken daarin heel veel samen met andere organisaties om samen onderzoek te doen en met beleidsbeïnvloeding in Europa aan de gang te gaan.
Juist, dus het gaat om kennis en ook gewoon beleidsbeïnvloeding.
Ja, we hebben een helpdesk. Daar kunnen gewoon mensen heen bellen met een probleem. Dat doen we de hele dag door. Bellen kinderen, advocaten, hulpverleners die een kinderrechtelijk probleem hebben. En die proberen we te helpen. Soms bijvoorbeeld door een rapportage te schrijven over de kinderrechtssituatie in een zaak. Dat doen we met kinderpardon heel veel. We hebben nu ongeveer 200 kinderpardonzaken die we steunen. Dat is de individuele rechtshulp. Nou, en daaruit hoor je wel wat er loos is in de samenleving. Of in het recht, of in het beleid, of praktijk. En daar gaan we mee aan de gang. Soms door dingen uit te zoeken, eerst onderzoek te doen. En daarna ook door naar de Kamer te gaan, met Kamerleden te praten, met het ministerie te praten. En te kijken of je het beleid veranderd krijgt in de richting van de normen van het kinderrechtenverdrag.
Ja, we gaan eens even inzoomen op het kinderpardon. Want toen dit kabinet aantrad van VVD en PvdA werd een akkoord gesloten om een kinderpardon toe te passen. Kan je die dag nog herinneren toen je dat las in het regeerakkoord?
Ja, die las ik niet. Die hoorde ik live in de persconferentie. En we waren toevallig bij elkaar met een aantal organisaties met wie we veel samen hadden gewerkt in de komst naar het kinderpardon. En we waren natuurlijk heel erg blij. Het was echt geweldig.
Ja, want daar is lang voor gestreden.
Heel erg lang. Ik ben er eerlijk gezegd mee begonnen op de eerste dag dat ik bij Defence for Children kwam.
En dat is?
1 december 2005.
Zo.
Het was een vrijdag. Ik wist toen niet dat dan heel weinig mensen werken. Dus ik zat er eigenlijk vrij eenzaam op mijn eerste werkdag. En toen belde mijn baas, die ook niet werkte die dag. En die zei van, Carla, ik heb een mooie klus voor je. Jij moet eens gaan uitzoeken hoe je nou gerechtelijk zou kunnen werken aan de erkenning van het recht dat een kind zich moet kunnen ontwikkelen. Dat we tegen die uitzetting kunnen gebruiken. Toen zijn we in 2006, ben ik dat aan voorbereiden, samen met heel veel anderen, in 2006 naar de rechtbank gegaan met 2000 kinderen die dit recht probeerden te claimen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar toen kwam wel al die hele grote hoos op gang van maatschappelijke organisaties die begonnen af te vragen waarom we dat eigenlijk doen met kinderen. Toen kwam er uiteindelijk dat generaal pardon. Mm-hmm. En waren daar 80% ongeveer van die 2000 was daarmee gered. Het proces bij de rechtbank verloren we. De rechter die zei van ja, wat u eigenlijk vraagt of wat jullie vragen, 2000 kinderen, is iets waarvoor je in Den Haag moet zijn. Het is echt een beleid dat veranderd zal moeten worden. Ik kan hier nu als rechter niks aan doen. En toen zijn we daarmee verder gegaan.
En dat is dan die beleidsbeïnvloeding waar jullie dan mee aan de slag gaan. En dan ga je naar de partijen, de politieke partijen. Ja. En dan zeg je van jongens, hoe gaan we dit oplossen?
Ja, en dat was toch eigenlijk vloeken in de kerk. Dat woord geworteld bestond eigenlijk niet. Dat moesten mensen echt aan wennen, dat je dat zo noemt, gewortelde kinderen.
Ja.
En het was zo alom het idee van, ja, maar als we daaraan gaan beginnen, dan gaat iedereen kinderen nemen en dan blijven ze net zo lang tot ze aan die termijn voldoen. En het was eigenlijk no-go area. En wat je wel zag, was dat maatschappelijk protest steeds meer begon aan te zwellen. En het was steeds rondom individuele kinderen. En ik weet nog heel goed dat we in 2009 stonden voor een van die kinderen. Was een Syrisch-Koerdisch meisje uit Dokkum. Wat toen 12 was. Uitgezet dreigde te worden. En dat speelde in Rotterdam. En de school was daar enorm voor in actie gekomen. Die directeur bijvoorbeeld, die ging met een tuk-tuk het hele land door een week lang. Nou, en dat eindigde in een geweldig grote manifestatie op het plein. Alle Kamerleden aanwezig. En toen zei Hans Spekman, toen in de Tweede Kamer zat voor de Partij van de Arbeid, dat hij het beu was om elke keer weer op onze acties te moeten optreden. Op een podium staan en zeggen dat dit kind toch echt niet weg kon. Ja. Wat hij ook zo vond. En die, is toen, die heeft toen het initiatief genomen om aan een wet te gaan werken.
Ja.
En die is uiteindelijk in 2012 gepresenteerd door ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. En nou ja, voordat daar goed en wel meer over mee kon gebeuren, viel het kabinet en stond het kinderpardon in het regeerakkoord.
Ja, en dan begint het eigenlijk pas, hè, zou je haast zeggen. Want dan, dan moet het ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden, zo'n wet. En dan wordt het uitgevoerd. En dan, ja, dan blijken er dan toch weer allerlei regels erbij te komen. Wanneer wel en wanneer niet.
Nou ja, het verraderlijk is, die regels hadden ze heel goed over nagedacht bij de coalitieonderhandelingen. Dat is ook steeds wat nu gezegd wordt. Ja, maar we hebben dit zo afgesproken. Dus dat is niet toevallig dat het eruit ziet zoals het er nu uitziet. Er zijn hele bewuste keuzes gemaakt. We hebben de indruk dat dat met name te maken heeft met aantallen. Dat men heeft gewoon gedacht van nou, als we de groep zo afbakenen, dan worden het er niet te veel.
Ja, want het gaat om ongeveer?
Nu dus die 665 kinderen met 675 met gezinsleden.
Ja, maar in totaal even... Hoeveel kinderen gaat het nu eigenlijk die in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon?
Wat Defence for Children betreft?
Ja, alle kinderen.
Nee, nee, ik vind die termijn van 5 jaar, die is echt op literatuur gebaseerd. Okay. Daar hebben we ook zelf ook echt voor gelobbyd om die erin te krijgen.
Oké, okay, maar jij zegt dus er is bewust...
Vinden, maar niet zo'n verhaal van Mina net. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat je ouders hebben het verkeerde hokje een kruisje gezet. Verkeerde procedure. En dan val je helemaal buiten dat hele idee.
Daar mogen de kinderen niet de dupe van zijn, zeg jij.
Nee, en zo zijn er meer. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen natuurlijk die een ouder... Natuurlijk, maar er zijn kinderen die een ouder hebben die een strafbaar feit heeft begaan.
Ja, dat maar is, dan kijk, want ik zei al eerder hè, in ons gesprek dat er afspraken zijn gemaakt hoe dit kinderpardon uit te gaan voeren. Mm-hmm. Dan is er aan de voorkant is er dan zijn er afspraken gemaakt die dan niet helemaal goed zijn dan.
Want... Ja, maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat is de essentie van wat er gebeurt in Den Haag. Dus er wordt beleid gemaakt en daar zijn sommige mensen het niet mee eens. En zodra die sommige mensen een meerderheid krijgen, gaat het beleid veranderen. En dat is waar we de hele dag mee bezig zijn.
Ja, maar dan is er een kinderpardon, maar dan is het niet het kinderpardon wat we eigenlijk zouden willen zien.
Nee, ik vind het niet in lijn, of wij, Defence for Children, maar ook heel veel andere kinderombudsmannen heeft er zich ook over uitgelaten. UNICEF, zelfs de VNG, ook niet een groep die op de barricade staat, maar ook die hebben gezegd, nou, dit is zo onlogisch, dit helpt zo niet die groep waar we juist dat kinderpardon voor wilden. Die hebben zich daar allemaal over uitgesproken. En je mag natuurlijk niet zomaar beleid maken, het moet wel kloppen met de mensenrechten. In die zin klopt het niet dat het nu lijkt alsof het nu klaar is. Want de overheid heeft niet het laatste woord. De rechter heeft het laatste woord.
Uiteraard.
En al die procedures die lopen nu nog. Er zijn nog helemaal geen definitieve uitspraak.
De kinderombudsman Dullard, die zei laatst van... het gaat niet zozeer om het beperken, maar juist het inperken wat staatssecretaris Steven nu aan het doen is.
Hij had de indruk, nou dat klopt ook wel een beetje, want er was steeds sprake, we waren natuurlijk grove schattingen, maar men dacht dat er ongeveer 800 kinderen plus hun gezinsleden onder zouden vallen. En ze komen daar dus nu niet aan, dus het zijn er minder dan ze aanvankelijk al dachten. Dus in die zin klopt dat wel, dat inperken. Maar je kan natuurlijk niet kinderrechten aan quota ophangen. We kunnen niet zeggen van nou, het vrijheid van meningsuiting. Ja, jammer, u bent nummer 555.
Gaat
daar doen we
door.
Geen vrijheid van meningsuiting meer voor. Dat geldt bij alle mensenrechten zo. Die kan je niet quoteren.
Ja, maar zeg jij dan, Carla, nu dat de onderhandelingen eigenlijk al een beetje voorgesorteerd is om hoeveel mensen het eigenlijk zou moeten gaan? Niet meer dan zoveel, ongeveer.
Ja, dat denk ik zeker. Ja.
Waarom denk je dat?
Omdat dat steeds ook zo gecommuniceerd is. Meteen bij de afkondiging ervan werd al gezegd van dan zal het ongeveer om 800 kinderen gaan.
Ja. Nou ja, misschien blijkt het ook wel uit het feit dat staatssecretaris Steven nu ook zegt van ik ga niet verder verruimen. Verruimen, daar ga ik niet meer aan beginnen. We hebben afspraken gemaakt, punt, en that's it.
Ja, nou ja, ik kan me ook wel voorstellen, die overgangsregeling is ook nu afgelopen. Want we gaan nu verder discussiëren over de vervolgregeling die daarop komt. En hij hoeft van mij ook niet nu de regels te veranderen, als hij maar zorgt dat die kinderen gered worden. Hoe die dat doet, linksom of rechtsom, dat maakt me echt niet uit. Ik denk dat hij echt... Ja, ik denk dat hij opgeroepen gaat worden. En ik hoop dat hij dat doet om opnieuw eens naar die afwijzingen te kijken. En toch te kijken of daar toch niet hele schrijnende situaties zijn. Ja. Zoals die van Mina die we net hoorden.
Laten we even proberen in te zoomen in die regels. Hè? Want het kinderpardon geldt alleen voor kinderen die onder rijkstoezicht hebben gestaan. Een leek zou kunnen zeggen, wat is daar mis mee? Dus...
Dat is gewoon voor sommige mensen, uitgeprocedeerde asielzoekers, heel erg moeilijk geweest. Omdat dat is ook een proces waar we 5 jaar over hebben gedaan. Toen ik bij Defence of Children kwam werken, toen werden we elke week wel een keer gebeld door een gezin met kinderen wat op straat was gezet. Dat was echt aan de orde van de dag. Onvoorstelbaar. Daar zijn we voor naar Europa gegaan en hebben we een proces over gewonnen. Uiteindelijk, toen we dat gewonnen, dat was een Europees orgaan die uitspraak deed. Toen zei de overheid van, dat kan ons niet schelen wat ze in Europa vinden. Wij gaan door met op straat zetten. Dus toen duurde het nog lang voordat het in de Nederlandse rechtspraak ook erkend was. Die gingen wel met die uitspraak van het Europese comité aan de gang. Uiteindelijk was er ook een Nederlandse rechter die dat toepaste. En toen heeft het dus tot 27 juli 2010 geduurd, voordat de overheid door het gerechtshof in Den Haag gedwongen werd om mensen niet langer op straat te zetten. En dat betekende op dat moment nog niet dat de mensen en de kinderen die op straat stonden terug in de opvang werden genomen. Er werd zo zuinig mogelijk uitgelegd, die uitspraak. De overheid zei toen van, dan zetten we ze niet meer op straat. Maar die erop staan, die gaan we niet terug in de opvang nemen. En dat waren dus deze mensen waar we het nu over hebben, die uitgeprocedeerde asielzoekers, die op straat stonden en dus geholpen werden door kerken, door particulieren, noem maar op. Ja. Die waren dat. En die konden dus onmogelijk op dat moment in het zicht van die Rijksoverheid blijven. Want het was juist de bedoeling dat ze dat niet deden. Ze moesten weg.
Toch, hè, want daar zit hem dan ook het verschil in. Want je zei eerder zei van, daar kunnen we het nog even over hebben. Over, mensen die wel bekend zijn bij de gemeente. Hè, die dus ergens wonen en op een school zitten en naar een arts toe gaan. Dus als het ware daar ook ingeschreven staan.
Ze zijn allemaal bekend. Gelukkig gaan in Nederland alle kinderen naar school.
Maar dat gaat voor het Rijk gaat dat niet op. Die zeggen van, je moet bekend zijn bij het Rijk.
Ja, dat Rijk dat is dan uitgelegd in de diensten van justitie. Hè? Dus IND. De IND, de dienst terugkeer en vertrek, de opvang, NIDOS, de voogdijinstelling, voor de alleenstaande jongeren. Dan hebben we ze geloof in de vreemdelingendienst.
Dan hebben we ze gehad. Maar voor de gemeente, als je ergens ingeschreven staat, bijvoorbeeld op een school.
Dat is heel vreemd. Want die zeg maar een school, hè, waar een uitgeprocedeerd kind naartoe gaat. Ja. Dat is heel netjes geregeld in Nederland. Die kinderen die hebben gewoon leerplicht, die moeten naar school. En die school krijgt ook een vergoeding van de overheid voor het feit dat zij een ongedocumenteerd kind in de klas hebben. Daar krijgen ze gewoon normale vergoeding voor. Ja. Hetzelfde geldt voor de huisarts. Ook dit kind heeft keurig geregeld recht op medische hulp als hij dat nodig heeft. Mag naar de huisarts zonder verzekering. Wordt geregeld door de overheid. Ja. Dus de overheid is voortdurend bezig, gelukkig, om de rechten te faciliteren van deze uitgeprocedeerde kinderen. Dus die weten precies dat wie er zijn en waar ze zijn en waar ze wonen.
Ja, laten we nog even één voorbeeld bij de hand nemen. Dennis uit Utrecht. Die was ook niet voortdurend onder rijkstoezicht.
Nee.
Maar uiteindelijk is het hem wel gelukt om een vergunning te krijgen voor Nederland. Schept dat niet een precedent voor al die andere kinderen die ook niet voortdurend onder rijkstoezicht waren?
Van president worden mensen altijd heel zenuwachtig, dus laat ik dat vooral niet zeggen.
Maar de
discretionaire
van, maar
bevoegdheid die de staatssecretaris gelukkig voor Dennis heeft ingezet, die kan hij ook voor
zo
die,
vaak nemen als dat hij wil.
Ja, en het zijn er ongeveer 300, heeft hij deze week laten weten. Dus dat is te overzien. Als we het hebben over die groep kinderen die met dat toezichtsprobleem komt.
Ja. Een ander voorbeeld is Senjoen uit Odijk.
Ja.
Kun je dat vertellen?
Ja, Senjoen. Die was 6 maanden toen hij op straat werd gezet. Hij is nu 8. Ja. Gelukkig is hij toen opgevangen. Een geweldig lief gezin. Een oude hoogleraar chemie. In de NRC stond vandaag nog een column over hem. En die man had een vrouw die ernstig ziek was. En ja. De moeder van zijn twin die heeft toen geholpen ook met de verzorging van haar. Inmiddels is die vrouw overleden.
Ja.
Maar opa, zoals ze hem noemen, die kon echt geen afscheid nemen van zijn twin en zijn moeder. Dus zij mochten daar blijven wonen. En zij zijn helemaal opgenomen in die familie. Hij heeft daar neefjes, nichtjes, ooms en tantes. Het ja. is, ja. Ja, hij nou, hoort er echt gewoon, helemaal bij.
Hoort er gewoon helemaal bij. Ja. Maar het is eigenlijk eenzelfde soort geval als Dennis.
Ja.
Dennis krijgt dan vanuit nou ja, de staatssecretaris die discretionaire bevoegdheid heeft en ja. ook genomen heeft.
Ja.
Zijn zoon is eigenlijk hetzelfde geval. En daar hebben we weer dat akelige woord. Ja, dan zou zijn zoon er toch ook voor in aanmerking moeten komen.
Ja. Nou, dus de burgemeester heeft dat ook gevraagd aan staatssecretaris Steven. Dat zien we ook veel hoor, dat burgemeesters die kinderen tot zich nemen bijna en voor hen opkomen. Ik denk dat meneer Teven heel veel brieven van burgemeesters heeft gehad de afgelopen weken. En die heeft dat ook gevraagd van doe dat ook voor ons het zijn twin. En wij vinden dat hij bij Odijk hoort. Ja. Maar dat is nog tot nu toe niet gelukt.
Ja. We moeten het gesprek helaas alweer afronden. Maar hoe nu verder? Want de rechter gaat er nog over, zeg je?
Ja, de rechter gaat er over. En ik zie gewoon dat er steeds meer acties aan komen. Mensen die scholen, sportclubs. Mensen pikken het gewoon niet. En
nee.
We krijgen heel veel telefoontjes van mensen die tot nu toe stil zijn gebleven. Dat adviseren we vaak ook, zolang het nog in proces is.
Ja.
Maar die nu echt voelen dat het einde nadert. En toch acties beginnen voor te bereiden. Ik denk dat het een hele drukke maanden gaan worden, wat dat betreft.
Ja, want mensen kunnen dat ook. Ja, je vraagt ook heel veel van mensen om dit te moeten begrijpen. Want voor de een wel, voor de ander niet. En het gaat om kinderen die hier geboren zijn of heel langdurig hier zijn. En ze eigenlijk te zeggen van ja, je moet naar het land waar je ouders dan ooit vandaan kwamen.
Ja, nee, dat voelt niet goed. En dat is altijd een hele goede graadmeter voor succes.
Ja. Ja.
Ik denk echt dat dit kan je heel makkelijk uitleggen dat dit niet klopt. En dat moet uiteindelijk, ben ik echt van overtuigd dat we dat ook tot het Binnenhof weten te brengen, dat idee.
Ja, dus het zullen nog een aantal hete maanden worden de komende
ja,
maanden.
Dat denk ik wel, ja.
Heel veel succes, Carla van Os van Defence for Children. Dank voor je komst naar de studio.
Heel graag gedaan.
En wij zijn alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Dichtbij Nederland. Als u wilt reageren, dan stuurt u gewoon een mailtje naar dichtbijnederland@ntr.nl. En u kunt onze uitzending ook terugluisteren via de website dichtbijnederland.nl. En u kunt op onze site ook terecht de stukjes terug te luisteren die wij allemaal uitgezonden hebben. Niet alleen van vandaag, maar ook van de vorige dagen. En ook alvast vooruitblikken van wat we allemaal nog gaan doen.